Laten we vanmorgen het woord van de Heere verkondigen zoals we dat als kerken hebben samengevat in zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 24. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan geheel volmaakt en in alle opzichten met Gods wet in overeenstemming moet zijn, terwijl zelfs onze beste werken in dit leven allemaal onvolmaakt en met zonden bevlekt zijn. Maar hebben onze goede werken dan geen verdiensten? God wil ze toch in dit en in het toekomstige leven belonen? Deze beloning wordt niet uit verdiensten, maar uit genade gegeven. Maar maak deze leerde mensen niet zorgeloos en goddeloos? Nee. Want het kan niet anders of ieder die door waar geloof in Christus is ingeplant, brengt vruchten van dankbaarheid voort. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 18, vers 1 en vers 5. Psalm 18, het eerste en vijfde vers, is ons antwoord en ons amen op de preek. Gewijd van ons Heer Jezus Christus, hoe dichter wij bij God komen, hoe meer zal de verwondering en de vreugde in ons leven zichtbaar worden en hoe meer ook zullen we zonden leren haten. Zo hebben we dat vorige week mogen horen bij de behandeling van zondag 23. Hè? Hoe meer je groeit in de kennis van Gods liefde, Gods grootheid en Gods almacht en Gods trouw, Gods ontferming, Gods waarheid, wat je daar verder nog van mag zeggen en aan toe mag voegen. Maar hoe meer de vreugde in je leven zal doorbreken dat je met deze God eeuwig mag samenleven. En hoe meer je de vergeving van Christus zult zoeken. Hoe meer je aan de voeten van de Heer Jezus zult komen te zitten om van Hem te leren. En hoe meer je elke dag je best zult doen om Gods liefde niet te beschamen en te verloochenen. Hoe meer daardoor ook de ernst en de diepte en de verschrikking van de zonde tot je door zal dringen. Want wat ga je dan inzien dat het gevecht tegen alle onheiligheid en onreinheid en onrechtvaardigheid vooral een gevecht is tegen jezelf. Tegen je eigen ik. En dan kom je als mens tot ontstellende ontdekking, ik ben geen haar beter dan al die anderen. En wat ik ben, dat ben ik door Gods genade. Want ik leer elke week wat vergevende liefde is en wat ontferming is en wat heiligheid is. En het ontbreekt me dus aan niets om te doen wat ik hoor en wat ik leer. Tegelijkertijd ontbreekt het me aan alles, omdat ik dat kennelijk niet in me heb. Daarom gaat een mens ook steeds dieper buigen naarmate hij dichter bij God komt. En niet zozeer vanwege de last van zijn zonde, maar vanwege de ernst van die zonde. En de verwoestende werking van die zonde. En de zwakheid en de slaafsheid waarmee we als mensen aan die zonden vastzitten. Je schudt dat maar niet even af en je krijgt dat niet zomaar weg. Dat zijn banden die je niet zomaar verscheuren kunt. En zo komt het dat het in het leven van een christen zo dubbel kan aanvoelen. Is het niet? Want je ziet God. En de vreugde is van je gezicht af te lezen om alles wat je van Hem hoort en ziet. Je bent rijk in Christus. En er is om je heen daarom ook vaak een sfeer van geborgenheid en waarheid. Het is je aan te zien, om zo te zeggen, dat je wat uit te delen hebt aan schatten die het samenleven met elkaar zo mooi en zo goed maken. En tegelijkertijd raken mensen nooit erger teleurgesteld dan als ze door een christen bedrogen en benadeeld worden. En er hangt een schaduw. In alle blijdschap hangt er toch ook een schaduw over je leven. Want je wilt zo graag. Maar je moet elke dag bekennen dat het nog niet in je zit om een christen uit één stuk te zijn. Je bent zo blij in God. En je bent zo blij met Jezus Christus. En tegelijkertijd krijg je een steeds grotere afkeer van jezelf en van je eigen hart. En dan lijkt het net alsof er toch nog iets ontbreekt. Dat je nog iets moet aanvullen. Dat je ergens waar, vandaan dan ook, iets moet halen om jezelf te veranderen en die genade van God waardig moet blijken te zijn. Om het bijvoorbeeld niet te verliezen of om God te laten zien dat je zo dankbaar bent. En voordat je het weet ben je weer in die onmogelijke strijd verwikkeld om je te bewijzen. Om te presteren. Om te verdienen. En voordat je dat punt bereikt hebt ben je eigenlijk nog geen christen. Ben je niet als al die anderen. Hoor je er toch nog niet helemaal bij. Want wat anders, zo lijkt het wel heel gemakkelijk afgaat, dan moet jij nog heel wat voor doen. Moet je soms jezelf overwinnen, terwijl alles in je vecht en strijdt om je eigen leven te bewaren. En misschien weet niemand hoe je daarmee bezig bent. De Heer, die zal het wel weten. Dat is nou eigenlijk de laatste aan wie je het graag zou willen vertellen. Want wil hij wel jou hebben, zolang je er blijk van geeft zo te worstelen met zijn liefde. Ben je niet onwaardig om verlost te mogen heten? Of maak je je misschien druk om niks? Vat je het veel te ernstig op? Maak je een veel te groot punt van je onheiligheid en je zonde voor God? Misschien neemt God je wel zoals je bent en hoef je helemaal niet te veranderen. Is het niet nodig om zo zwaarmoedig over je zonde te doen, omdat God je ook zo wel wil omarmen en thuisbrengen? Ja, hoe zit dat nou eigenlijk, gemeente? Hoe zwaar moeten we dat nou nemen? En hoe waar is daarom de boodschap dat we verlost zijn en dat we erfgenamen zijn van het eeuwige leven? Het thema voor de preek is, ik ben schatrijk. Er ontbreekt niets, dat is het eerste waar we op willen letten. Het raakt nooit op, dat is het tweede. En dat is natuurlijk een voortzetting van de schatkamer van Christus van vorige week. Ik ben schatrijk. Er ontbreekt niets en het raakt nooit op. Weet je, gemeente, met al die vragen die ik daarnet stelde, zouden we ons ook vandaag waarschijnlijk niet eens bezighouden, niet eens bezig hoeven te houden ook. Als het niet om een relatie ging. Om een leven van hart tot hart. Dat is en dat blijft toch wel het diepe mysterie en tegelijk natuurlijk ook de diepe vreugde van het christen zijn. Want wij zijn maar niet onderweg naar de hemel, maar wij zijn met God onderweg naar God toe. Geloven, een christen zijn, dat is een levende relatie hebben en dus ook een levende omgang hebben met de schepper van hemel en aarde, die tegelijk de vader van onze Heer Jezus Christus is. Als we daar ons uitgangspunt niet nemen en als dat niet alles voor ons is geworden, ja, dan zullen we van die innerlijke strijd in de christen en van die dubbele houding, hè, verlost en toch ook zondaar, blij en toch ook verdrietig, helemaal niks begrijpen. Want hoe kun je nou steeds verdrietiger worden naarmate je meer van het eeuwige leven hoort? En hoe kan een geschenk nou ooit verdrietig maken? En hoe kan genade nou maken dat je ervan huilen moet? Nou, in elk geval niet omdat je nog een stukje zelf zou moeten verdienen, broeders en zusters. Of omdat je onzeker zou moeten zijn over de vraag of je welkom bent bij God. Want dat welkom bij God, dat is er onder en door het kruis van Golgotha. Er is betaald. En God rekent mij de gerechtigheid toe die Jezus Christus verdiend heeft. Dat mag ik in het geloof omarmen en mij toe-eigenen. Het is goed. Het is helemaal goed tussen God en mij in Jezus Christus. Daar ontbreekt helemaal niets aan. En dat kan en dat hoeft ook op geen enkele manier aangevuld te worden. Daar hoef en daar kan ik mijn best ook niet voor doen. Dat is er al. Zonder dat ik daar zelf ook maar iets aan gedaan heb. Dat is wat wij genade noemen. Genade, dat is krijgen zonder dat je het verdiend hebt. Ontvangen zonder enige prestatie. En net zoals we geboren worden en het leven krijgen zonder dat we daar zelf iets voor zouden kunnen doen. En je wordt geboren. Ja, en je bent er. Dat is zo eenvoudig als het maar zijn kan. Er is natuurlijk niemand die geboren wordt omdat hij denkt, kom, laat ik de wereld ook maar eens blij maken met mijn komst. Dat is volstrekte onzin. En zo is met de wedergeboorte eigenlijk ook. Dat moet je worden. En dat ben je dus ook als christen. Daar kun je niet naartoe werken. Dat bereik je niet naar hard en aanhoudend en ingespannen bezig zijn. Maar dat word je en dat ben je. En juist de christen weet dat heel goed. Dat is ook de reden waarom die God zo innig lief heeft. Het is allemaal genade. Het is allemaal uit vrije gunst alleen. Daarom roemt de christen, en daar roemt de christen ook in de God van zijn verkiezende liefde, die uit genade en zonder enige verdienste van mijn kant, mij dat leven, dat volle leven met hem geeft in Jezus Christus. Kijk, en nou komen we natuurlijk bij het hart van de zaak, waar zondag 24 het over wil hebben. Want nu ik anders sta tegenover God, nu ik welkom ben bij hem en nu ik zijn liefde voor mij ben gaan begrijpen, nu ik inzicht heb gekregen in wat het offer van Jezus Christus betekent, hè? Denk aan zondag 9 tot en met 22. Nu ik inzicht heb gekregen waarom hij mens is geworden en waarom hij die helse pijnen heeft geleden. En wat de diepte betekent van dat hij heeft ons zo lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gestraft heeft, liever dan de zonden ongestraft te laten en mij aan het eeuwig oordeel over te geven. Ja, nu sta ik voor dat vaderhart van God en voor de liefde van de Almachtige. Ik sta niet voor de hemel en ik sta niet voor dat eeuwige leven zonder meer. En ik sta niet voor een vrijspraak die mij van al mijn schulden vrijspreekt. Maar ik sta voor de God van de vrijspraak. En voor de God van het leven. En voor de God van hemel en aarde. Christen zijn, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat is niet een zaak van ik hoef me nergens zorgen over te maken, want ik ga toch naar de hemel. Maar christen zijn, dat is, ik hoef me nergens bezorgd over te maken, want ik ben toch van God. We gaan niet naar iets toe, maar we zijn onderweg naar iemand. Iemand die er geen dag over verloren wil laten gaan en dus vandaag al met ons samen wil zijn. Iemand die zijn hart voor ons open heeft willen stellen en die twee armen om ons heen slaat. Iemand die eeuwig samen met ons wil leven. Het is niet de vraag of je graag naar de hemel wilt. Dat is een absurde vraag. Wie zou dat niet willen? Dat wil iedereen. Als je de gemiddelde ongelovige vraagt of hij misschien ook naar de hemel wil, dan zal hij waarschijnlijk zeggen dat hij, als de hemel werkelijk bestaat, daar inderdaad wel graag naartoe wil. Dat is het verschil niet tussen de christen en de niet-christen. Of de gelovige en de ongelovige. Maar de vraag is, heb je God lief? Is hij de eerste in je leven? Daar loopt het, jongens, ook tenslotte op vast als je verkering hebt met een ongelovige jongen of een ongelovig meisje. Want dat jij denkt dat je naar de hemel gaat en die ander dan niet, dat is iets waar je, om zo te zeggen, nog wel overheen kunt komen. En daardoor kan het ook zomaar een tijdje lijken alsof het best mogelijk is om met een ongelovige samen te gaan. Want misschien is dan je toekomstbeeld verschillend, hè? Wat je straks gaat krijgen, dat is dan anders. Maar vandaag hebben we dan toch wel een heleboel dingen samen. Kun je ook een heleboel dingen samen doen. Samen muziek luisteren, samen dit en samen dat. Totdat blijkt dat er niet iets, het geloof of een idee of een overtuiging of een toekomstverwachting, niet iets, maar een iemand tussen jullie instaat. Tot het, om zo te zeggen, op houden van aankomt. Want dan blijkt dat de christen er twee lief heeft. En dat hij met allebei evenveel rekening wil houden. Ja, dat God, als erop aankomt, zelfs voor die ander gaat. En dat de wet van God en het evangelie van Jezus Christus niet alleen maar over jouw leven gaat, maar dat die ander daar rekening mee moet houden. Je kunt niet in je eentje geloven. En in je eentje de zondag vieren. En in je eentje christelijk opvoeden. En dan kom je dus vroeg of laat voor de vraag te staan van wie je nou het meeste houdt. Je zult er één op moeten zeggen. Dat bedoelt hij hier ook. Als we in zijn woord lezen dat een ongelijk span niet kan. Je zult met z'n tweeën onder dat juk van Jezus moeten lopen. Anders trek je de boel uit elkaar. En hoe komt dat? Omdat het geloof niet iets is dat zich op de hemel richt. Of op later. Maar het geloof dat richt zich op de Heer Jezus en op God. En dat is niet iets voor straks, maar dat is iets voor nu. Want Christus regeert over je hele leven. Ja, over je woonkamer en de programma's die je daar kijkt en luistert. En over je slaapkamer en over het aantal kinderen. Over je werkomgeving en over je vrije tijdsbesteding. En over je uitgavenpatroon. Over keuzes in je opvoeding en noem het allemaal maar op. Het is ook niet eerlijk tegenover die ander. Als je als christen zegt dat je Jezus Christus wel voor jezelf zult houden. En dat die ander daar geen last van zal hebben. Dat heeft die ander wel. Die krijgt met jou, Jezus Christus, zijn leven binnen. En die zal zijn liefde voor jou moeten delen. Ja, die zal zijn liefde ondergeschikt moeten maken aan jouw liefde voor de Heer. En daarom gaat het niet samen, jongens. Want christen zijn, dat is houden van. Geen leefwijze als een vegetariër. Of geen levensovertuiging als een humanist. Maar christen zijn, dat is houden van. En dat neemt dus je hele leven en je denken en je doen in beslag. En als je eerlijk bent, jongens, dan is dat ook precies waarom je in het allereerste begin niet aan zo'n relatie moet beginnen. Want je bent al van een ander. Wat heeft dat met zondag 24 te maken? Alles. Want juist zo'n voorbeeld laat zien hoe de Heer met ons een levende relatie in en uit de liefde wil. Een verhouding zoals we die in de Bijbel zo vaak tegenkomen. Van bruid en van bruidegom. Hè? Van man en vrouw. Van jongen en meisje. Zo ben ik natuurlijk ook op dat voorbeeld gekomen. Van vader en kinderen. Ga zo maar door. Laat ik een paar van die momenten mogen noemen. Dan beginnen we even bij Exodus 19, vers 3 en 6. Als de Heere daar nog eens in herinnering roept hoe hij met Israël is begonnen. En hoe hij zijn armen om dat volk heeft heen geslagen. En hoe hij het uit alle volken heeft aangenomen als zijn eigen volk. Hè? Exodus 19, vers 3 tot en met 6. En toen klom Mozes op tot God. En de Heer riep tot hem van de berg en zei, zo zult u zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten. U hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, Indien ge aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult ge uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En ge zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten spreken zult. Zo is God begonnen, broeders en zusters. En als we dat dan zo zeggen, dan moeten we natuurlijk wel bedenken dat God zo is begonnen om wat hij met Adam is begonnen te verlossen en te redden. Namelijk die levensgemeenschap tussen God en de mens, God en zijn volk. En dat herhaalt de Heer nog eens in dat prachtige gedeelte van Deuteronomium 7. Waarin de mens het wel afleert om te roemen op zijn eigen grootheid of in zijn eigen geloofskracht. Deuteronomium 7, vanaf vers 7. Daar wordt het zo duidelijk gezegd, hè, tot en met vers 10. Niet omdat u talrijker was dan enig ander volk, hè, heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veeleer bent u het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heere u lief had en de eed hield die hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heere u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit de dienst thuis uit de macht van Farao, de koning van Egypte, opdat u zou weten dat de Heere uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goede tierenheid houdt jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in 1000 geslachten. Maar aan ieder persoonlijk van hen die hem haten, oefent die vergelding door hem te gronden te richten. Hij stelt het niet uit voor wie hem haat. Aan hem persoonlijk vergeldt hij het. Dat is die levende relatie. Het is een bewogen hart, hè, van God dat hier spreekt. Laat Israël niet denken dat het ook maar iets in zichzelf had. Nee, het is vrije en verkiezende liefde van God dat hij zich nou juist aan dit volk heeft willen verbinden. En met wat voor liefde? Hè? We hebben er samen van gelezen in Deuteronomium 32, daarom hebben we dat ook gedaan. En hij waarschuwt ervoor om die liefde niet te minachten. En hij laat het nog eens zien hoe hij gekoesterd heeft en gedragen. En waar Israël was toen hij het vond. In de wildernis. Verloren. Stel er niet minder van voor, zegt hij. Ik ben God. En verheug je er maar in. Nou, dan noem ik nog twee teksten. Jesaja 41. We lezen daarvan nog vers 8 tot en met 10. Jesaja 41. En zo machtig, hè, als hij naar dat volk kijkt. En heeft Jesaja het natuurlijk over de ballingschap en over de straffen. En dan mag hij van hoofdstuk 40 natuurlijk die troostrijke woorden gaan spreken. En dan lezen we in 41 vers 8. Maar gij Israël, mijn knecht, Jacob, die ik verkoren heb, nakroost van, ja prachtig, van mijn vriend Abraham. Wat een verbondenheid, hè? Van mijn vriend Abraham. U, die ik gegrepen heb van de einde der aarde en geroepen uit haar uithoeken tot wie ik zei, u bent mijn knecht, ik heb u verkoren en u niet versmaad. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Kijk, dat is de liefde die God zijn volk geeft. Dat is die vaderlijke liefde waarmee hij zich over zijn volk heen buigt. Nou, uiteindelijk nog Ezechiël 16. Vers 1 tot en met 6. Ezechiël 16, vers 1 tot en met 6. Dan komt de Heer dus terug, hè, op de tijd van dat hij Israël vond daar. Het woord des Heeren kwam tot mij, mensenkind, doe Jeruzalem maar gruwelen kennen. En zeg, zo spreekt de Heere, Heere tot Jeruzalem. U bent naar afkomst en geboorte uit het land van de Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. Wat uw geboorte aangaat, toen u geboren was, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet tot uw reiniging met water gewassen. Ook werd u niet met zout ingewreven, noch in winsels gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer om uit mededogen één van deze dingen aan u te doen. Maar u werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hecht aan uw leven toen u geboren was. Toen kwam ik voorbij u. En ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte. En ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. Weet u, dat is christen zijn. Dat is leven met God. Dat is leven in de liefde. Dat is liefhebben met je leven. Niet om er iets mee te verdienen, want wat zou je te verdienen hebben als je bent opgeraapt en tot leven gebracht. En maar vanwege die liefde, die verwondering en aanbidding, vanwege die eindeloze en onbegrijpelijke genade van God, dat hij niet laat liggen, dat hij niet voorbij gaat, maar dat hij onverdiend opraapt en uitnodigt om zonder verdiensten hem Vader te noemen vanwege Jezus Christus. Daarom, niet omdat het tekort zou zijn, niet omdat het me nog aan iets zou ontbreken, maar omdat ik zo rijk ben in hem. Omdat de deur naar de schatkamer van Gods liefde en Gods welkom wijd open staat. Daarom. Niet omdat ik naar de hemel ga, maar omdat de hemel naar mij toekomt. Daarom. Omdat God is alles in allen. En omdat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. Daarom wil ik ook dat kleine en dat armzalige zondarenbestaan van mij zo graag laten zingen van de liefde. Wondergroot en van genade, rijk en vrij. Wat wij veel doen, dat is als met een kaasschaaf over dat leven met de Here gaan en al die gefileerde stukjes één voor één bekijken. Maar dan komt de rechtvaardiging los te staan van de heiliging en de heiliging los te staan van de heerlijkmaking. En dan kunnen we heel mooie dingen zeggen over al die verschillende onderwerpen. Maar dan zijn ze inmiddels wel apart komen te liggen. Hè? En dan is het net alsof wij er vat op krijgen. En dan gaan we scheiden. Wat is dat ene, dat ongedeelde geheimenis van het leven in Jezus Christus, die de toegang tot zijn Vader is. Natuurlijk, we moeten sommige dingen ook één voor één behandelen, zoals zondag 23 en zondag 24 bijvoorbeeld. Maar het gaat hier om één en hetzelfde, onverdiende en uit genade geschonken leven. En ik heb dat al. Dat mag de christen zeggen. Hij mag zingen, God heeft mij lief. En hij mag ook zingen, God heb ik lief. En probeer van dat wonder als een christen maar niet te veel te begrijpen, gemeente. Want juist dat wonder, dat brengt en dat houdt je op de knieën. Ik ben schatrijk. Er ontbreekt niets. Alles. Alles. Heb ik in Jezus Christus. En haar tweede, het raakt nooit op. Nu zijn er voor de christenen natuurlijk inmiddels twee dingen helemaal buiten beeld geraakt. Vanwege de relatie en de liefde. Het eerste wat buiten beeld is geraakt is de onzinnige vraag of ik nog iets te verdienen heb. Of ik nog iets kan toevoegen aan die rijkdom in Christus. Het is er allemaal al. Het tweede dat nu heel ver van ons vandaan is komen te staan, mogen we hopen. Dat is de vraag of het dan voor God niet meer uitmaakt hoe ik leef. Alsof een christen zich voor niks druk maakt om het goede te doen en zich aan de wet te houden. Ja, om de liefde van Christus niet te verloochenen en God in zijn leven groot te maken. En die christen die houdt toch van de Heer. De christen leeft toch in verbondenheid met God. De gelovige is toch door zijn geloof verbonden met Jezus. Er is geen dag dat een christen zich die liefde niet bewust zou zijn. Het is zijn leven. Is dat zo? Is dat voor mij zo? Nou, die vraag maar vooral even heel persoonlijk houden en voor onszelf stellen, gemeente. Want we zijn op dit punt natuurlijk ook zo gauw geneigd om even schuin naar de ander te kijken. Te denken dat die ander er dan kennelijk nog heel ver vanaf is. Maar is het voor mij zo? Is het voor mij? En laten we dan maar eens doen alsof wij die christen uit antwoord 62 zijn en behoren tot de allerheiligste. Is het dan voor mij ook zo dat mijn allerbeste werken alleen maar van liefde voor God getuigen? Laten we eens even aannemen dat de buurman vanmorgen in de kerk wel werken, maar nog helaas geen beste werken heeft. Ik heb ze. In elk geval heb ik er meer dan die ander. We gaan ver met elkaar mee vanmorgen. Dat zal waar zijn. Althans, laat het waar zijn. Maar dan nog. Is dat niet zo, broeders en zusters, dat u geschapen bent om die werken te doen? En is het ook niet zo dat u zich van al die gaven moedwillig hebt beroofd? En dat het u uit genade om Christus wil gegeven is? Loopt u dan niet met de geschenken van een ander te pralen? Is het u echt helemaal eigen geworden om zo te doen? Geldt voor ons dat woord van Titus 3 niet, vers 3 tot en met 7. En Paulus dat zo duidelijk mag zeggen. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Maar toen de goede tierenheid en mensenliefde van onze heiland in God verscheen, heeft hij, niet om werken van de gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, maar naar zijn ontferming ons gered door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Het is alles uit God, zegt Paulus. Vroeger waren wij zo. Nu niet meer? Nee, nu niet meer. Maar is het niet zo, gemeente, dat we net als Paulus moeten zeggen, door Gods genade ben ik wat ik ben? Want het goede dat ik wil uitwerken, dat kan ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, hè, dat doe ik, ellendig mens. Is het niet zo dat in het licht wat God heilig noemt en wat bij God liefde heet en wat door God goed genoemd wordt, mijn allerbeste werken met zonde bevlekt zijn? Dat ik er nooit ongedeeld en helemaal voor God ben? Dat ik geen dag kan zeggen dat ik rechtvaardig geleefd heb en dat ik van geen moment kan zeggen dat ik mijn hart helemaal heilig voor God bewaard heb? Oh ja, ik vecht en ik worstel en ik groei ook wel en er is veel rijkdom en er is een steeds dieper inzicht en er is een steeds groter besef van zonde en genade. Maar moet ik niet steeds de Heere bekennen dat ik zijn geboden desondanks heb overtreden? En dat ik mij in de spiegel van de bergreden bijvoorbeeld als een zondig mens leer kennen? Ben ik niet onwaardig? Blijf ik niet onwaardig om Gods kind te zijn en ook maar in de buurt van de Heilige te komen als ik het zou moeten hebben van wat er in mijn hart leeft en uit mijn handen komt? En weet u wat het ergste is? Weet u wat het ergste is? Dat ik ermee naar de Heer moet. Dat Hij het gezien heeft. Ik heb het niet verborgen gedaan. Ik heb het onder zijn ogen gedaan. Ik heb niet tegen een vreemde gezondigd. Ik ben mijn vader ongehoorzaam geweest. Ik heb mijn vrijheid en mijn verlossing niet tegenover een onbekende verkwanseld. Ik heb het bloed van Jezus verraden. Het is zo persoonlijk. Zo vertrouwelijk. Zo eigen, gemeente. Er wordt soms gezegd dat we het in de gereformeerde kerken zoveel en zo vaak over zonden hebben. Dat het zo zwaar is. Dat er zo weinig over bevrijding wordt gesproken. Is het niet zo, gemeente, dat het hebben over zonde en het benoemen van ons zondig hart ons dan niet nog meer verwondert? Nog inniger, nog eerbiediger leert spreken van een God die ons desondanks niet afwijst. En zou Christus nou zijn leven voor halve zondaar of voor hele zondaar hebben gegeven? Er wordt ook wel gezegd dat God zo ver van ons af komt te staan als je het altijd maar hebt over de onheiligheid en de vuilheid van de zonde. Gemeente, hebt u er dan geen verdriet van? Dat u God niet naar zijn eis, volmaakt, zonder enig tekort dient? Is hij dat u niet waard? Om alle lof, ongedeeld, ongehinderd te ontvangen in de hemel en op de aarde. En ja, als we onze zonden de weg niet meer gewezen zouden krijgen, dan blijft er inderdaad niet anders over dan die eeuwige dood. Maar ligt de blijdschap van het evangelie niet over ons arme leven op, zodra wij Christus verkondigd krijgen? Is het niet zo dat juist dan ons hart verandert en dat juist dan ons leven een andere wending krijgt, als we er weer op gewezen worden hoe die liefde van God ons in Jezus Christus is geschonken en we zometeen die deur uit mogen? In de volle verzekering van het Jezus is mij. Zelfs mijn beste werken zijn met zonde bevlekt. Daar zitten twee onopzegbare waarheden in dat kleine zinnetje. De eerste is dat ik beste werken doe. En dat Jezus Christus zijn levendmakende werk door zijn Heilige Geest dus ook in mijn leven begonnen is te doen. We mogen er binnenkort, zo de Heer wil, natuurlijk ook bij stilstaan als we zondag 32 mogen behandelen. Maar dat is de eerste, dus dat is ook de volle vreugde. Hij werkt in mij zelfs beste werken. Dat doe ik niet. Dat doe ik door hem. En hem zij de eer en de roem en de dank daar ook voor, want het is God, hè, die zowel het willen als het werken in mij werkt. Wat zou ik te roemen hebben op mijn beste werken? Wat zou ik willen verdienen, ik die het leven uit genade heb gekregen? Een tweede dat zo onopzegbaar waar is, dat is dat die beste werken nog altijd niet volmaakt zijn. Want God kent mijn hart, mijn overleggingen, mijn wrok, mijn zonde. En ja, daarmee blijven het beste werken. En door Gods genade ben ik wat ik ben. Maar wat is er nog een strijd te voeren in mijn binnenste? En wat botsen daar die machten tegen elkaar? En wat bezwijkt mijn hart als God mij niet vasthoudt en mij van dag tot dag bij Jezus houdt? Onuitputtelijk is die rijkdom. Het raakt nooit op. Want het bloed van Jezus reinigt van alle zonden en het offer van Jezus Christus bedekt ook mijn aard, mijn zondige aard voor de ogen van de Almachtige. Kijk, daar heb je nou wat er veel wordt gezegd, dat hoe kleiner ik word en hoe meer ik mezelf leer kennen als een zondaar en hoe meer ik me van God afhankelijk weet en hoe meer ik besef dat ik buiten Gods redding in Jezus Christus voor eeuwig verloren ben, hoe groter. En hoe rijker, en hoe dieper, en hoe voller, en hoe inniger wordt mijn liefde en mijn rijkdom in Jezus Christus. En hoe meer ik me erop zal toeleggen om die zonde te bevechten. En mijn hart vrij te houden van alles wat die liefde tot God in de weg kan staan. Want van hem ben ik. En van hem wil ik zijn. En hem wil ik groot maken. Groot maken. Groot maken. Geloof is liefhebben, gemeente. Christen zijn is liefhebben. Niet mezelf, niet de hemel, maar de Heer. Mijn schepper, mijn verlosser. Mijn maker en mijn heiligmaker. Geloven, dat is aannemen en toe-eigenen en steeds meer groeien in de liefde. Geloven, dat is samen wandelen met mijn God en opgaan naar die volle heerlijkheid. En die volkomen heerlijkheid om eeuwig te zijn in de nabijheid van mijn sterke God en mijn machtige Vader. Een God bij wie de ongerechtigheid niet is. En ja, dus zijn ook mijn beste werken tenslotte met zonde bevlekt. En wat een verdriet kan ik daarvan hebben. Maar het is geen hopeloze onderneming. Het is geen vruchteloze worsteling. Want ik heb het al in aanvang, in het beginsel, naar het recht gesproken, heb ik het al, die erfenis en dat leven met God. Ik hoef mezelf er niet naartoe te werken. God zij dank door Jezus Christus. Het komt steeds dichterbij. Het kleurt steeds voller naarmate ik hem meer leer kennen en mijn eigen zonde leer zien. Ik ben schatrijk. Ik heb nergens gebrek aan. Het raakt nooit op. Die stroom van vergevende liefde, die onuitputtelijk is en eeuwig. En ja, dat is mijn troost in leven en sterven. En ik zou geen dag zonder willen. Dat is een hoop waardoor ik kan zeggen dat het leven mij Christus is. En zelfs het sterven winst, want bij Christus zijn, dat is toch verreweg het beste. Wat God de Heilige Geest aan het doen is, gemeente. Dat is u en mij afbreken. En ons in Christus weer opbouwen. Dat doet pijn. Want dat maakt steeds weer ervan bewust dat je een zondaar bent. Dat is de schaduw. En dat is tegelijk zo rijk. Zo blij. Want maak je ervan bewust dat jij bent bestemd voor het eeuwige leven in de gemeenschap met God zelf. En daar zing je van. En daar getuig je van. Dat is het motief voor al je handelen. Ons leven is als dat van Abraham. Als dat van Abraham. Die God geloofde toch? En zijn zoon wilde offeren. Wat een geloof. En hij was ook de man die tegen Abimelech loog dat Sara zijn zuster was. U en mijn leven, dat is een leven als van David. Die ging Goliath tegemoet. Wat een geloof. Er was ook de man die Uria liet vermoorden omdat hij een kind bij Bathsheba verwekt had. En God noemde Abraham zijn vriend. En David, zei de Heere, dat is een man naar mijn hart. Dat is geen loon uit verdiensten, toch? Dat is loon uit genade. God houdt van zijn volk. En hij geeft veel en in overvloed. Het is ook zo rijk om nabij God te zijn. Want bij hem te zijn is al rijk. Maar hij maakt ook steeds rijker. En hij geeft vanuit zijn liefde ook steeds weer. Wat zal het zijn, gemeente, als we aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig hem straks die zuivere dank mogen toejuichen. Omdat hij waardig is de lof te ontvangen en de dank en de eer. Machtig en troostrijk is het voor een verslagen christen om ook dat te mogen horen. Nee, natuurlijk niet om er dan maar vanaf te zijn. En om zorgeloos en als zonder God te leven alsof er geen liefde is. Alsof er geen samenleving is. Alsof het de christen om de hemel gaat. Om een leven na de dood. Geen sprake van. Dan zou uw geloof hetzelfde wezen als getrouwd te zijn om je 25 jaar huwelijk maar ooit te kunnen vieren. Dat is toch geen liefde? Dat is geen samenleven. Nee, dat is je eigen doel willen halen. En dat is nou juist waar Christus het hart van de christen door zijn Heilige Geest van wil bevrijden. Het is zoveel meer. Het is zoveel rijker. Zoveel lieflijker. Inniger. Zoveel meer vervullend. Die vijf woordjes. Die de deur openen. Ik ben welkom bij God. Ga maar onder het kruis staan. Kijk met je Bijbel mee naar de hemel. Daar is Vader. Daar ga ik naartoe. En niets kan me van zijn liefde in Jezus Christus scheiden. Ik ben schatrijk. Er ontbreekt niets. En het raakt nooit op. Als God zo tot je doorgedrongen is, dan kan het niet anders. Of je leven zal er in alles zijn voor hem.